Gemeente, u mag vanavond uw gaven geven voor de dienst des Heren in 3 collecten. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst bestemd en de tweede is een extra collecte voor het orgelfonds. En dan is er ook bij de uitgang nog de kerkvoogdij collecte van harte bij u aanbevolen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zo mochten we beginnen met Jezus de getrouwe getuige. De trouw van God aan zijn woord en de trouw van mensen is het thema van deze avonddienst. En we beginnen met daarover te zingen in Psalm 100, vers 1 en 4. En in het vierde vers wordt er als volgt onder woorden gebracht: want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, vers 1 en vers 4. Psalm 79, in de beruimde versie, het 7e vers, wordt door de dichter uitgezongen wat hij beleeft, wat hij ondervindt in zijn band, verbond met God. En dan spreekt hij in meervoud als hij zegt: zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden, en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Zoiets moet je samen zeggen ook, hè? Trouw vereist gemeenschap en gemeente. Psalm 79, vers 7, na de geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen. de oudste belijdenis van onze kerken vanaf het begin. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ons richten tot de Heere in het gebed. Heere, we zeggen u dank dat er een oriëntatiepunt in ons leven is. Dat we niet richtingsloos en doelloos over de aarde hoeven te gaan, ons dan weer vastklampend aan de mening van die en dan de opvatting van die partij weer eens huldigen, om straks te ontdekken dat de menselijke meningen, visies en opvattingen altijd voorbijgaand van aard zijn. Wat is het een zegen, Heere, als we tot die ongewone ontdekking zijn gekomen dat uw woord blijft en de mening, de opvatting van de Heilige Geest, de betrouwbare, zelfde mening is door alle eeuwen heen. En wij bidden u, en we zeggen wij, Heere, omdat de gemeente uit meer mensen bestaat dan één, geef ons dat wij samen in eenheid trouw mogen zijn. En trouw mogen worden door één te zijn. Leer ons, o God van zaligheden, zo ons leven in uw dienst besteden. Want immers de uitdaging van de laatste periode van de geschiedenis voordat u de Heere Jezus terugkeert op aarde, zal vriendschap, trouw, eenheid, gemeenschap zijn. En waar het grenzeloze individualisme ons benauwt in deze tijd. En de zelfzucht van de mensen vele harten verkilt Geef ons de grenzen van uw woord te mogen weten, ook voor de praktijk van morgen en overmorgen, zij thuis of op vakantie. Want die zijn goed en die brengen ons bij Hem, Jezus Christus, wiens zelfverloochening en zelfopoffering de standaard geworden is voor de kerk der eeuwen en voor allen, zelfs daarbuiten, die te weten willen komen wat het wil zeggen om trouw te zijn. U geeft ons in uw woord te kennen, Heere, dat trouw zijn offers kost. En we belijden u dat we daar menigmaal in falen. Eenvoudig weg omdat we niet bereid zijn om een offer te brengen. En als er sprake is van offers, dan vinden we bij voorbaat dat anderen zich aan ons moeten opofferen, in plaats van wij aan anderen. Vergeef ons, Heere, als we ook binnen de kerk te weinig hebben begrepen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die zich niet afvroeg: wat kan iemand voor mij betekenen, maar wat kan ik voor een ander betekenen? Vergeef onze ontrouw aan u, uw woord, uw dienst en aan elkaar. En maak ons getrouw, Heere. Er ligt immers een trouw verbond tussen u en ons, tenminste als we gedoopt zijn. En als we dat nog niet zijn, dan mogen we toch tot dat verbond toetreden. En dat verbond dat u betreft, van geen wankelen wetend, wat ons betreft wel, dat zult gij handhaven. Want u blijft ons opzoeken met uw trouwe liefde en vaderlijke zorg. En u blijft maar zeggen: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. U blijft zoeken, ook in de gemeente in het bijzonder, naar mensen naar uw hart. Want die zijn uw ambassadeurs en gezanten op aarde. Die denken vanuit het hart van Jezus Christus. En vredestichters worden, die laten zien wat trouw en waarheid is. O Heere, laat ons niet varen. We zijn het werk van uw handen. Geef ons genade om deze dingen te verstaan. En open uw woord vanavond voor ons verstand, voor ons gevoel. En geef dat onze wil erdoor beïnvloed wordt. Zoals u dat alleen kunt, Heere. Want u verandert mensen, ook als de dingen voor ons onveranderbaar schijnen. We denken aan de zorgen van mensen die huwelijksproblemen hebben. Zorgen over de ouder-kindrelatie. Zorgen op het werk, in de familiekring, op het bedrijf, in de zorgsector. Waar we ook ons bevinden, in ons dagelijks bestaan. We zijn zo ontrouw van nature, Heere. Maak ons getrouw aan uw woord, want dat is de enige begaanbare weg om ook trouw aan elkaar te zijn en te blijven. Hoor ons gebed uit genade, om Jezus wil. Amen. Zoals vanmorgen gezegd, willen we vanavond stilstaan bij 1 Samuel 18, met name het trouwverbond tussen Jonathan en David. Ik ontdekte van de week dat ook bij seculiere auteurs, mensen die dus niets met de kerk te maken hebben, dat verbond tussen Jonathan en David als een soort voorbeeld, metafoor gezien wordt voor wat nu werkelijk hechte, trouwe vriendschap is. En Binnen de kerk is dat natuurlijk vooral niet onopgemerkt gebleven. Het is dus de moeite waard om te zien, wat is dat nu als mensen trouw zijn aan elkaar en hoe gaan ze dan om met de problemen die er rijzen? We lezen twee gedeeltes. Allereerst 1 Samuel 18 vers 1 tot en met 16 en vervolgens ook een stukje uit het 19e hoofdstuk, de eerste 10 versen. We zijn inmiddels in de geschiedenis van David en Jonathan beland nadat David Goliath verslagen heeft. En daardoor is hij de held geworden van heel Israël. Eigenlijk kun je zeggen dat iedereen van David ging houden, behalve Saul, die toen koning was. David was wel gezalfd tot koning als de opvolger van Saul, maar het lijkt erop alsof Saul dat niet ter oren gekomen is. Jonathan miste het in ieder geval wel. En als dan David de held is, dan zou je kunnen denken, Jonathan die zal David dus wel opzoeken, omdat hij graag bij iemand wil behoren die het goed doet, die scoort. Dat doen we in onze tijd. Onze vrienden zijn in principe de mensen die scoren. En dan kunnen we wat delen in hun glans en glorie. Maar Jonathan had heel andere motieven. Dat was een man die een geweldige liefde voor God had. En daarmee ook voor zijn medemens. We lezen vanaf vers 1 het geschieden nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. De Engelse vertaling zegt one spirit, één van geest. Jonathan en David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Tegenwoordig zouden we zeggen als zichzelf. Denk aan het gebod van Jezus, de naaste liefhebben als zichzelf. Hier is die prachtige Hebreeuwse uitdrukking nog gehandhaafd in de Statenvertaling. Jonathan beminde hem als zijn eigen ziel. En Saul nam David ten dien dagen en liet hem niet weerkeren tot zijn vaders huis in Bethlehem. Hij ging dus in het vervolg behoren tot de hofhouding van Saul. Jonathan nu en David maakten een verbond, omdat hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. Daarmee bewees Jonathan zijn liefde. En David toog uit overal waar Saul hem zond, en hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden, en hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk en ook in de ogen van de knechten van Saul. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David weerkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en rijen de koning Saul tegemoet met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelend antwoordden elkaar bij beurtzang en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer in boosheid. En dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zei, ze hebben David 10.000 gegeven, toch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag af en voortaan, in de zin van hij loerde op David. En het geschiedde des anderen daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden in het huis, en David speelde op snaren spel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand, en Saul schoot de spies en zei, ik zal David aan de wand spietsen. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. We zagen vanmorgen dat het was omdat Saul ernstig zonderde en zich daarvan niet bekeerde. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1000 soldaten. En David ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Maar gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor een aangezicht. Dat is overal welkom. En dan wordt in het rest van het hoofdstuk beschreven hoe Michal, de dochter van Saul, die veel liefde voor David had, ook zijn vrouw wordt. En dan staat er aan het eind van dit hoofdstuk 18, in vers 30, als de vorsten der Filistijnen uitogen, zo geschiedde het, als zij uitogen dat David dapperder was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. Daarom sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David, zegt: mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en verberg u. Maar ik zal uitgaan en aan de hand mijns vaders staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij. Dat zal ik u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zei tot hem: de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft, en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet, en hij heeft de Filistijn Goliath geslagen, en de Heere heeft een groot heil aan gans Israël gedaan. Ge hebt het gezien, en ge zijt verblijd geweest. Waarom zoudt ge dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodend? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan, en Saul zwoer: zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David, en Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen, en Jonathan bracht David tot Saul. En hij was voor Sauls aangezicht als gisteren en eergisteren. En er werd wederom oorlog. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen. En hij sloeg hen met een grote slag. En ze vluchtten voor zijn aangezicht. Maar de boze geest des Heeren was over Saul. En hij zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. En David speelde op snarenspel met de hand. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitsen. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg, en bleef dat trillend in steken. Toen vluchtte David en ontkwam in diezelfde nacht. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in hoofdstuk 18, vers 3. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. Laten we over de trouw gaan zingen. Vanuit Psalm 89, waar zowel in het eerste, het derde en het zevende vers dat woord voorkomt. Psalm 89, vers 1, vers 3 en vers 7. herinnert zich, voor zover de dienst meebeleeft, hoe we vorige week het hadden over vriendschap. En toen liet ik dat zo uit mijn mond vallen. En ik herhaal het maar weer eens. Dat we moeten vrezen dat in onze tijd er veel meer sprake is van vriendzap als van vriendschap. En ik gaf het voorbeeld van de huis- en Facebook-sites, waar mensen met één muisklik een vriend toevoegen of een vriend afvoeren. Je zapt van de ene vriend naar de andere. Vanavond gaat het erover hoe we dat eens anders zouden kunnen gaan doen. En als niet al te zeer laten beïnvloeden door de geest van deze tijd, die ongetwijfeld wordt aangestuurd door de Satan, de overste van de macht der lucht, die geest overal in laat doordringen. Want vriend Zap is het resultaat van het ego-trippen en het individualisme van onze tijd. Waar vind je nog trouw? Mensen zijn zo bang voor dat woord geworden dat ze al niet meer gaan trouwen, maar gaan samenwonen. Want als je gaat trouwen, dan moet je een verbond sluiten. En dat geeft verplichtingen. En wel de lusten, maar niet de lasten, zeggen we tegenwoordig. Waar vind je in het huwelijk van dominees, kerkraadsleden, gemeenteleden die onvoorwaardelijke trouw aan elkaar? Die het offer kent. Weet u nog, vorige week haalden we die woorden van Christus aan die zei: je gerechtigheid moet wel meer zijn als die van de fariseeën. Die fariseeën die zeiden, we zitten aan de goede kant van de streep, want wij zijn niet als die prostituee, we zijn niet als die tollenaar, we zijn niet als die andere zondaren. Maar wat is nu een gerechtigheid die meer is? Dat je niet in het negatieve blijft steken, maar dat je iets heel positiefs doet. Dat je jezelf offert. Toen zagen we in dat verband die woorden uit Johannes 15. Jezus zegt, niemand heeft meer liefde dan deze die zijn leven zet voor zijn vrienden. We zijn zo bang voor dat woord trouw, ook omdat we geen zin hebben om te offeren. Als de relatie ons niet meer bevredigt, dan wordt hij al snel verbroken. En als we hem niet kunnen verbreken omdat de adat, het gewoonterecht of de sociale controle ons dwingt om toch maar die relatie te handhaven, dan doen we dat morrend en zonder bereidheid om onszelf te offeren. Of heb ik nou te veel gezegd dat ik, als ik de vraag stel van waar vind je trouw in onze dagen? Ik heb me dat voor mijn eigen leven afgevraagd en ik heb aan jullie gedacht en ik heb gedacht aan de mensen om je heen. Hoeveel mensen lijden in deze tijd niet onder ontrouw en trouwbreuk? Hoeveel huwelijken worden niet verbroken? Hoeveel mensen zijn er niet in vriendschapsrelaties als sneeuw voor de zon zien verdwijnen, omdat de ander niks meer aan, ik heb niks meer aan jou. Alsof het daarom zou gaan. Wel, in onze tekst vind je waar het wel om gaat. David en Jonathan, die sloten een verbond, die maakten een verbond. Jonathan, luister jongen. Je bent de troonopvolger. Als Saul sterft, dan word jij koning. Je gaat toch niet met de man die in jouw vaders plaats koning wordt een verbond sluiten? Jonathan, Goed, liefde is nodig, ook in de Israëlische samenleving van destijds, maar er zijn toch grenzen. Jonathan, het is toch zo dat jouw vaders vijanden jouw vijanden zijn? Nee, zegt Jonathan. Ik heb David lief als mezelf. Prachtig. Hij doorbreekt alle conventies, alle dingen die mensen van hem verwachten. En hij sluit een verbond met de troonopvolger door God aangewezen. En waarom doet Jonathan dat? Omdat Jonathan gelooft in de trouw van God aan zijn woord. Jonathan is er absoluut van overtuigd dat God zich aan zijn woord zal houden. En Samuel het woord van God verkondigt dat deze David de man naar Gods hart was en die zou koning worden in Israël. God had zelfs gezegd, ik zal voor mij een koning zalven. Voor mijzelf. En daar zat ook achter, Saul was geen koning, die was een man voor zichzelf, niet voor God. We zagen vanmorgen dat hij de autoriteit van God bij het grof vuil had gezet en zijn eigen gang ging. Saul was bovendien geestesziek geworden. Niemand weet waardoor, maar niet ondenkbaar. Juist daardoor. Omdat hij in zijn hoge positie, waarin de trouw aan God wel bovenaan zijn agenda moest staan, juist het tegenovergestelde had gedaan. En dan spreekt het geweten. Mensen kunnen ziek worden van een ontrouw aan God en de naaste. Dus omdat Jonathan onvoorwaardelijk geloofde in de trouw van God aan zijn woord, bedacht hij niet, ben ik nu niet onloyaal aan mijn vader als ik met David een verbond sluit. Jonathan kon leven met een dubbele loyaliteit. En dat blijkt uit het hele verdere van zijn levensloop. Hij blijft trouw aan zijn vader als koning, zolang koning Saul leeft. En in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek staat dat hij samen met zijn vader sterft in een veldslag. Tot het einde toe is Jonathan trouw gebleven aan zijn vader. Ook al deed zijn vader zoveel dingen die hem diep hebben getroffen, die hem groot verdriet hebben gedaan, vooral de houding en het gedrag van zijn vader ten opzichte van David. En tegelijkertijd bleef Jonathan volledig loyaal aan David. Misschien zijn hier ook vanavond mensen, of die meeluisteren, die zeggen, dit is voor mij een probleem, dubbele loyaliteit. Misschien wordt dat wel aangestuurd door de manier van denken in onze tijd. Jouw vijanden zijn ook mijn vijanden, jouw vrienden zijn mijn vrienden. Hoe kun je omgaan met iemand die zich zo absurd en vijandig gedraagt als Saul ten opzichte van David? Jonathan heeft het ons laten zien. En zijn naam betekent, God heeft gegeven of God geeft. En zijn gedrag is een Gods geschenk. Mensen, laat het voor ons eens een voorbeeld zijn waar we van de week met plezier aan terugdenken. En waar we ernstig mee in gebed gaan, of de Heere ons wil leren om net zoals Jonathan te leven. Zo trouw. Jonathan nu en David maakten een verbond. De staat hier maakten een verbond, maar in de Hebreeuw staat letterlijk, ze sneden een verbond. Dat was in die tijd gebruik, dat als je werkelijk een verbond maakte, een afspraak die dus voor altijd zou gelden, dan slacht je een dier. En dan werden die twee delen van het dier op de aarde gelegd. En dan beloofde je elkaar trouw. En dan liep je samen tussen die twee resten van dat dier door. En daarmee zei je, als ik of jij het woord, de belofte breekt, dan mogen ons lot zijn als dit dier. Dus als je eenmaal een belofte had gedaan, een trouwbelofte, was dat voor het leven. Laat een ogenblik erbij stilstaan hoe ver dat verwijderd is van het denken in onze tijd. Loyaliteit en trouw is bij ons alleen voor zover een ander ons iets kan geven en voor zover we iets aan een ander hebben. Tenminste, in het algemeen gesproken, vrees ik. Misschien is het wat gechargeerd, wat overdreven, maar dat zien we toch veel om ons heen, nietwaar? Maar trouw, zoals God het bedoeld heeft, is precies zoals God het zelf doet. Er staan tientallen plaatsen in de Bijbel waarin onderstreept wordt dat God getrouw is aan zijn woord. En dat er titel nog jota, dus punt nog komma, van wat God gezegd heeft, ooit geschrapt zal worden. Nooit zal dat gebeuren. En God beleeft vreugde aan mensen die dat in navolging van hem ook zo doen. Vandaar dat als we een trouwverbond sluiten, bijvoorbeeld als we gaan trouwen, dat we de Heere om die zegen vragen. Geef dat we zoals u met uw volk handelt, wij met elkaar mogen handelen. Maar ook buiten natuurlijk. Juist dit hoofdstuk leert ons dat je niet getrouwd hoeft te zijn om een echte vertrouwensrelatie met een andere mens te hebben. Een Bijbelverklarer zegt, het is zelfs aannemelijk in een tijd waarin veel mensen uitgehuwelijkd werden, dat iemand soms met een vriend of een vriendin een hechtere relatie had als met eigen man of vrouw. Zij sneden een verbond. Er was dus geen sprake van een afspraak die volgende week weer opgezet kon worden of over een jaar. En het is zo mooi om te zien hoe ze zich beide aan dit verbond gehouden hebben. De laatste keer dat ze met elkaar contact gehad hebben in dit leven, wordt ons beschreven in een van de volgende hoofdstukken, hoofdstuk 23... Dan is David inmiddels op de vlucht voor Saul en moet zich verbergen in de grotten en de rotsen van het Judese berggebied. En dan zoekt Jonathan hem op en dan zegt hij tegen David in die laatste ontmoeting, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ik zal de tweede zijn, niet de eerste. En om dat te bewijzen, verricht Jonathan en zijn verbondsluiting, we gaan weer terug naar hoofdstuk 18, een bijzondere daad. Jonathan, zegt vers 4, deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Dat was het gebaar van mijn status, die tot uiting kwam in de kleding, Destijds was dat natuurlijk helemaal het geval. De kroonprins, die legde zijn dure mantel om de schouders van David. Hij legde zijn eigen status af. Dus als je nu wil weten wat het wil zeggen als je iemand anders lief hebt als jezelf. Nou, dan is het dit. En ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe. Jonathan bleef in zijn tunica staan, zijn onderkleed. En al die andere dure kledij voor David. En zijn gordel, de portemonnee destijds, waar mensen ook hun kostbaarheden en sieraden in bewaarden, voor David. Ja, tot zijn zwaard toe. Hij pakte het zwaard in de schede en overhandigde David de status van veldheer. Jonathan was geen watje hoor. Jonathan, dat wordt in de voorafgaande hoofdstukken beschreven, had ook heldendaden verricht. Bij Geba en Michmas, huzarenstukjes had hij uitgehaald. In het laatste geval bij Michmas had hij samen met zijn lijfwacht één man, een hele groep Filistijnen overvallen die zich verschanst hadden in een hoge bergvesting. En deze man, kroonprins, veldheer, gaf zijn status uit handen. Zijn bezit, alles. Ik heb bij de voorbereiding bedacht, ik ben zover niet. En dat denkt u waarschijnlijk ook. En ik heb ook dit bedacht. Als de Heere Jezus Christus niet mijn leidsman was, en ik niet van hem uit dit zou kunnen leren, zou het me nooit lukken om er zelfs maar in de buurt te komen. Ik moet letten op het offer van Christus, die God zelf, menselijk, zijn goddelijke natuur niet gebruikte, niet meer in rekening bracht. Zo volledig mens werd, uit liefde voor ons, zich volledig opofferde, zonder enige terughoudendheid. Niet alleen een dubbele loyaliteit had, maar een mega loyaliteit. Er was geen mens in deze wereld voor wie Christus zich niet gaf. Ondenkbaar, onvatbaar. Gods trouw aan zijn eenmaal gegeven woord. Zie, ik kom, zei Jezus, om uw wil te doen, Vader. En mijn ziel tot een offer te geven voor velen. Ik kan alleen maar hopen dat ik in de buurt van Jonathan kom, als ik me ademloos verwonder over dit offer van Christus voor mij. Ik las dat Spurgeon een waar gebeurde geschiedenis ergens beschrijft van zijn tijd. Het ging over een huwelijk wat heel moeilijk was. Een man en een vrouw die samen getrouwd zaten tobben met het feit dat die vrouw echt gelovig was en die man absoluut niet. Ze kregen samen een kind, vertelt Spurgeon, en dan gebeurt het, hè, dat dat kind erg ziek wordt en het kind gaat sterven. En dan zijn ze in de kamer en die moeder houdt dat kind, dat stervende kind, op schoot en die man is zo kwaad op God. Hij vloekt en hij gaat tekeer. En hij weet van woede niet wat hij doen moet. Op laatst gaat hij ook van verdriet. Als hij ziet dat het kind de laatste adem uitblaast, dan valt hij op de grond en gaat over de grond rollen. En zijn vrouw zit daar in de stoel met het babytje op haar arm. De tranen stromen over haar wangen. En dan zegt hij kwaad tegen zijn vrouw: je hebt toch ook van dat kind gehouden? Ja, zegt ze. Maar ik vertrouw op Jezus Christus. Hij heeft gegeven en hij heeft genomen. En dan wordt die man nog bozer. En dan zegt ze: Jezus heeft zich aan mij gegeven. Mag ik dan nu mijn kind aan hem teruggeven? Dan is die man zo perplex, zegt Spurgeon. Hij kijkt zijn vrouw aan en hij zegt: er moet wat waar zijn van het geloof van jou. Anders is het ondenkbaar dat je zoiets zegt. Dit was het begin van de verandering van haar man, die later een trouwe volgeling van Jezus Christus werd. Hij zag wat de trouw van Christus aan zijn vrouw teweegbracht. En wat zij in haar verdriet door Gods genade kon zeggen. Zouden wij er ooit in de buurt komen? Ach, ik ontmoet wel eens mensen, ook wel in de gemeente te Abbenbroek, waarvan ik denk: ze hebben mij wat te leren. Want het is wel geweldig als je een trouwe kerkganger bent, maar het is nog geweldiger als je een trouwe volgeling van Jezus Christus bent. Zoals wat Spurgeon vertelt, die moeder alleen door het offer van Christus in staat was om dit te aanvaarden. Zo zijn de beste gemeenteleden en ook de beste dominees en kerkraadsleden, denk ik, de mensen die het offer kennen. Ik vertelde vorige week dat voorbeeld van het jongetje, weet u nog? Die door kanker, chemokuren, kaal werd. En toen waren er andere jongens in de klas die zeiden: we moeten hem niet alleen laten staan, we scheren ons ook kaal. 14 jongens, allemaal kaal. En die ene zieke viel niet meer op. Ze offerden hun haar voor die ene zieke kameraad. Ze hadden kunnen volstaan met te zeggen, zeiden we vorige week, dat we zullen niet over je kletsen, we zullen niet je uitlachen, we zullen niet schuin naar je kijken. Nee, ze deden meer als alleen maar de gerechtigheid van de fariseeën. Ze gaven zichzelf. Ze offerden. John Stott, die beroemde Amerikaanse bijbeluitlegger, die zegt ergens: je kunt je geen trouw voorstellen zonder offer. En dat is waar. Want wat voor een strijd breekt er niet uit om ook als je partner of als je vriend of als je vriendin niet meer beantwoordt aan jouw plaatje, aan jouw verwachtingen, om dan toch trouw te blijven. Dat is iets wat de wereld gewoon niet meer afwacht. Want dan kun je niet meer door dezelfde deur, dus dan is het passé, gewoon voorbij. Maar je ziet bij kinderen van God iets anders. Ze blijven elkaar trouw. Ondanks alles. Dat is zoiets geweldigs. Ze hebben een verbond gesneden. Ze hebben destijds gezegd: wat ik beloofd heb, dat zal bestaan. Zoals God iets belooft en het zal bestaan. En als ik wankel en als ik val, dan vertrouw ik op God die me opricht en getrouw maakt. Wat is het makkelijk als je jong bent en je straalt op je huwelijksdag als bruidegom en bruid, om dan te zeggen: ik beloof je eeuwig trouw. Maar als de vrouw of de man ziek wordt, gehandicapt, psychisch niet in orde, wat dan? Laten we nog eens even kijken naar de manier waarop Jonathan omgaat met de problemen om getrouw te blijven. Want dat is wel heel bijzonder. Op een gegeven moment is het zo dat David van een veldslag terugkeert en hij is succesvol geweest. Er zijn veel Filistijnen die omgekomen zijn en de dreiging van die terroriserende Filistijnen die werd daarmee ingedampt. Dus heel Israël was blij. En de vrouwen en de meisjes gingen de dorpen en de steden uit en die zongen bij beurtzang: Saul heeft zijn duizenden beslagen, maar David zijn tienduizenden. En dan zien we dat Saul dat woord trouw niet begrijpt. David had voor hem Goliath verslagen, want hij zelf durfde niet. David had voor hem in verschillende veldslagen inmiddels de kastanjes uit het vuur gehaald. Niet dat hij dat zelf niet durfde, want Saul was geen lafaard. Maar hij was een goede commandant. De mensen gingen voor hem. En Saul is jaloers tot op zijn botten toe dat ze David meer zien zitten als hemzelf. Er zijn vriendschapsrelaties binnen en buiten het huwelijk waar de dingen stuk gaan als gemerkt wordt dat de mensen die ander meer zien zitten als jij. Jaloezie vertroebelt, verdonkert en als we niet oppassen, verbreekt de band. Ja, ik betekent niks, maar jou zien ze wel zitten. En weet je wat David doet? Hoe reageert David daarop? Zegt hij: dat is toch geweldig, hè, dat de mensen mij zien zitten. Zelfs al boven de koning. Nee. Ja, maar David zal wordt ook woedend. Hij ontstak zeer, staat er. En Saul die ging op David loeren vanaf die dag. Gemeen. Doortrapt. Hij werd steeds zieker, die Saul. Maar toen Saul weer die aanvallen kreeg van verstandsverbijstering en waanzin, toen was David zonder enige terughoudendheid reserve bereid om voor de koning op de harp te spelen. Hij zei niet: ik ben de kolonel van een legerafdeling en ik laat me dus niet meer in het paleis zien. Bovendien bij ook nog een man die niet weet wat trouw is en zijn beste vrienden de deur uitjaagt. Nee, David die ging naar Saul terug. Prachtig. En dan maakt David mee dat zijn trouw beloond wordt met een moordaanslag. liever gezegd een poging tot doodslag, als ik het nauwkeuriger formuleer. Want terwijl die aan het spelen is, grijpt Saul in één keer een spies en die werpt hij naar David. Die kan net opzij springen. Wij zouden zeggen, dan heb ik het helemaal gehad met die Saul. Ik heb het helemaal gehad met die man. David niet. David geloofde in God. David geloofde dat God deze man had aangesteld tot koning over Israël. En hij was loyaal. En wat een karakter toont David hier. Want er werd op hem gelet. Hij wist, alle ogen waren gericht op David. Hoe handelt hij? Hoe reageert hij op die demoniserende dingen die hij van Saul meemaakt? David was al gezalfd tot koning. Hij had kunnen zeggen, dit is mijn kans. De staf van het leger bij elkaar roepend. Saul heeft geprobeerd mij te vermoorden. Het is dus tijd dat we de bakens verzetten in Israël. Wat vindt gij ervan om mij te kronen tot koning, gelijk God het al besloten heeft? Nee, David wacht Gods tijd af. We zijn vanmorgen sinds de tijd dat David op een bijzondere wijze door God verkoren om koning te worden van Israël, hij het ene probleem naar het andere kreeg. Nou, hier zijn ze. Hier zijn ze. Hoe moet je de vrede bewaren met zo iemand als Saul? En dan maakt hij ook nog de vernedering mee dat Saul hem wegpromoveerde. Want het staat beschreven in vers 13. Saul die besluit om David tot Giliarch te benoemen, overste over 1000. Dus de commandant op een grote legerafdeling destijds. Net onder de functie van generaal, zeg maar. Dus een soort kolonelsfunctie. Maar met in zijn achterhoofd de gedachte, dan is waarschijnlijk de snelste weg gekozen om David door de Filistijnen te laten doden. Hoef ik het niet meer te doen. David, je wordt benoemd tot overste over 1000. En wat staat er nou in vers 14? En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen. Bezonnen betekent dat. Bedachtzaam, doordacht. Want de Heere was met hem. God is met de mensen. Die als duiven te midden van de slangen zijn. God heeft een bijzonder oog op dat soort mensen. Hij houdt van ze. Vandaar dat er staat dat David een man naar Gods hart was. David geloofde onvoorwaardelijk in Gods woord. Al was hij niet zonder zonde, en dat zal nog blijken, ook u weet het. Al ging David ook met zichzelf geweldig onderuit. Hij kroop weer terug tot God. Hij bekeerde zich naar elke zonde. David geloofde in Gods trouw. En daarom kon hij trouw loyaliteit opbrengen aan mensen waar het anders absoluut onmogelijk was. Ik zie het om me heen dat mensen die loyaliteit alleen kunnen opbrengen als er een bron in hen is die hen voedt. En wat is er mooier dan het geheim van het christen zijn? Dat we putten uit de bron van levend water. Om grenzen te overschrijden. In trouw en liefde. Waar het rationeel, verstandelijk gezien of gevoelsmatig eigenlijk niet meer mogelijk is. Om te kiezen voor de niet gekozenen. Voor de verworpenen, voor hetgeen wat niets is in de ogen van de mensen. Dat is precies wat God doet. God ziet niet aan wat voor ogen is, zo zagen we vanmorgen, maar hij ziet het hart aan. Maar God doet dat ook in de letterlijke zin van het woord niet. Hij ziet niet aan wat voor ogen is in de zin van, dit is een categorie die mij aanstaat en dat niet. Hij wil niet dat één van ons verloren gaat, maar dat we allen tot behoudenis komen. En dan is hij trouw aan zijn woord. En er is niets mooiers als in een tijd waarin de slangen zich steeds meer gaan roeren in de samenleving. Of ze nou liberaal of socialistisch of christelijk heten, want die heb je helaas ook. Dat je als een duif mag zijn. Dat zei Henry Nouwen een keer, hè? Die beroemde Amerikaanse geestelijke. Die zei in een gebed in zijn boek Christianity Today. God geef mij een duif te zijn. Te midden van de slangen. Hij zegt niet, geef mij de wapens in de hand om die slangen de kop af te hakken. Begrijp je? Jonathan was een duif, een godsgeschenk. En David was er ook een. Ik denk dat het verbond tussen de twee mannen bijzonder vruchtbaar geweest is. Ze hebben natuurlijk vaak samen gesproken over hun houding ten opzichte van Saul, ten opzichte van zijn hovelingen, de hele hofhouding, ten opzichte van de generale staf, ten opzichte van alle soldaten in het veld. God was met David en met Jonathan. Maar de problemen werden er niet bespaard. Als u denkt, ik heb veel problemen, dus God is niet met mij, vergis u. Dan vergist u ze. God heeft ons geen kalme reis beloofd, zeggen we toch altijd. Maar wel een behouden thuiskomst. Het is integendeel zo, zoals Dietrich Bonhoeffer zegt. Die beroemde Duitse predikant. Die ook een martelaar is geworden. Onder het beest van de nazi's. Als een christen niet begrijpt dat het lijden nodig is om christen te zijn. Ik zou willen zeggen om een duif te kunnen worden. Dan heeft hij nog niets begrepen van het christendom. Hij bedoelde te zeggen, in de wereld geldt deze standaard. Lijden moet je vermijden. En zeker lijden in relaties in onze tijd. Dan begin je gewoon aan een andere relatie. Ongeacht hoe de slachtoffers verder moeten leven van zo'n opstelling en zo'n vredehouding. Want het is vrede. Hoeveel mensen worden niet bij het grof vuil gezet in onze tijd? Bonhoeffer bedoelde dit. Alleen als je het lijden van Christus verstaat, hoe hij zich offerde voor ons, begin je te begrijpen dat trouw offers vereist. En dat je ook alleen maar trouw kunt zijn als je zelf bereid wordt gemaakt om te lijden. Omdat dat de manier is waarop we eindelijk van die zelfzucht wat afraken. En eindelijk beginnen te sterven aan die oude mens die zich zo sterk maakt in zijn ego. Niemand kan die oude mens in ons doden. Dat egoïsme. Alleen God. En hij leert het zijn volk in de weg van lijden en strijd. Jonathan had David lief als zichzelf. Hij deed precies wat later de Heer Jezus zou zeggen. Heb uw naaste lief als uzelf. professor van Brugge heeft ooit eens gezegd, ik heb het u wel eens verteld, dacht ik. Dat betekent dat je de naaste aan je eigen hart drukt. Als wij in de vakantie naar Zuid-Afrika gaan en we komen bij de gemeente aan op zondagmorgen, dan krijgen we drukkies. Zo heet dat in Zuid-Afrikaans. Dan komen mannen naar je toe en omhelzen je. En toen ik destijds in de Sovjet-Unie in Kazachstan een gemeente mocht bezoeken onder het kruis in de 80e jaren, kwamen de mannen naar me toe om een kus te geven, de broederkus. En toen dacht ik, wie ben ik? Wie ben ik helemaal dat mensen zo met mij omgaan? En toen heb ik in die jaren daarna zo vaak moeten zeggen, o God, wanneer zal ik ooit liefde en trouw en waarheid bewijzen aan anderen, zoals ik het zo vaak van anderen heb ontvangen, niet in het minste mijn huwelijk. Bonhoeffer, je hebt gelijk. Als we niet zouden leren sterven aan dat ego, er kwam helemaal niets van terecht. Gezegend de dagen van het lijden en kastijden. Want nu gedraagt zich God jegens u, die lijdt, zoals een vader tot zonen en dochteren. Als we de kastijding verdragen. Maar laten we niet te gauw zeggen, ja, dat is allemaal waar, maar dat moet je gegeven worden. Dat natuurlijk is dat ook waar, dat het ons gegeven moet worden. Maar soms moet je het ook doen. Gewoon doen. Ik las van een groepje van het leger des Heils in Engeland. Salvation Army, daar stonden ze. Op een kille winteravond in december op ergens in Londen. Er was niemand te zien. En toch gingen ze zingen. En toch ging een van de broeders een korte toespraak houden. En toen iemand wat ongemakkelijk in die groep zei tegen die man van, ja, maar waarom gaat u, er is helemaal niemand. Toen zei hij, God heeft vanavond geen luisteraars nodig, maar trouw. Een paar weken later wordt diezelfde man, als die ergens over een van de markten loopt, aangehouden door een vrouw die zegt, was u daar 14 dagen geleden, in die en die straat, was u daarbij? Dat groepje van het leger des Heils. Ja, zegt die man. Oh, zegt ze, dan moet ik u wat vertellen. Dat was bij een ziekenhuis. En daar was ik met mijn vader die al 6 weken in coma lag. En toen gebeurde er iets wonderlijks. Want toen u met uw groepje daar stond te zingen beneden, toen ontwaakte mijn vader uit zijn coma en die zei, dit is muziek van God. En hij stierf. Hij stierf. Trouw wordt beloond. Lieve mensen, laten we ervoor gaan. Ook al kost het ons veel. Laat Israël voor ons de standaard zijn. Hè? God blijft zo getrouw aan zijn woord, dat hij eenmaal tot Abraham gesproken heeft, dat al zal het nog gebeuren dat Iran atoombommen op Israël werpt. Al zal het nog gebeuren dat ze Israël van de kaart proberen te vegen. God heeft gezegd, Israël zal eenmaal de banier van de volkeren zijn. De eerste. En Israël zal tot de kennis van Jezus Christus komen, tot bekering. En al zullen opnieuw de huizen en de dorpen en de steden van Juda gebombardeerd worden, God zal Juda's steen herbouwen uit het stof. En daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Wij kunnen God vertrouwen. Wij kunnen hem vertrouwen op zijn woord. En er zit zo'n rijk loon in dat vertrouwen op God. Waarom zouden we ons dat laten ontgaan? Jonathan had David lief als zijn ziel. En onze Heer Jezus Christus heeft zijn kinderen lief als zijn ziel. Als zichzelf. Dacht je dat hij daar ooit iets van af zou doen? Dacht je dat hij dat terug zou nemen? Dacht je dat Heer Jezus zou zeggen, nou geestelijk wat minder, stabiel, nu gaat het over tussen ons, of nu word je lichamelijk zo zwak en je lichaam ontluistert nu. Nu geloof ik dat we maar de relatie moeten verbreken. Kunt u zich dat voorstellen van onze Heer Jezus Christus? Kunt u zich voorstellen dat hij om onze handicaps en soms schrijnende gebreken ons verlaat? Nee toch? Waarom niet? Omdat hij trouw is. Het woord wat hij eenmaal gesproken heeft, blijft hij getrouw. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Ook dat mag ons bemoedigen om een navolging van hem precies hetzelfde te doen. En in die te laten bij een e-mail, een telefoontje en een vage belofte. En alleen tot ziens. Maar ook werkelijk de ander te zien. Ook als hij of zij mij pijn heeft gedaan. Ook als het zo is dat de hele wereld tegen me zegt, ik zal toch maar verstandig zijn en proberen zo goed mogelijk die relatie af te bouwen. Want dit is niet vol te houden. David blijft getrouw aan Saul en Jonathan. En hij ervaart het niet als een dubbele loyaliteit in de zin van ik moet voortdurend kiezen, want hij koos voor God, voor zijn woord. En dat stelde hem in staat om Saul lief te hebben en Jonathan lief te hebben. Laten we dit woord ter harte nemen. Want als God in staat is om Israël te redden, en het zal nog heel benauwd worden voor Israël, en dubbel zal vergoeden wat ze al die eeuwen geleden hebben, het Joodse volk. En God in staat is om straks Israël tot een volk te maken waar de mensen van zullen zeggen, we hebben u lief. Het volk van David. Het volk van de standaard van de liefde. Oh, nu zien we dat nog niet, maar het zal gebeuren. Als God daartoe in staat is. Acht u hem dan niet in staat om in ons leven ons zo'n liefde te geven en trouw? Ik meen van wel. Amen. Laten we zingen uit Psalm 69, het 14e vers. Psalm 69, vers 14. Laat ons bidden. Het staat zwart op wit, Heere. Genesis 12. Het verbond met Abraham, uw vriend. Dat in Abraham staat. Al de geslachten der wereld gezegend zullen worden. Door Israël. Al de geslachten der wereld gezegend. Heel de wereld valt vandaag over Israël, omdat ze Israël als een vloek ervaren. En de enige oplossing voor velen schijnt te zijn, dat Israël maar verdwijnen. Niemand praat meer over trouw aan het volk wat het meest geleden heeft van alle volkeren ter wereld. Ze zijn het vergeten. Wat ze ooit zeiden over nie wieder. En wij bidden voor dat Israël, Heere, naar het woord wat gij gesproken hebt tot Abraham, dat het in onze dagen vervult. In Israël zal de wereld ervaren dat God getrouw is aan zijn woord. Intussen moeten ze leven, Heere. En wat is dat leven zwaar. En ook van uw Sion geestelijk gesproken onder de volkeren, uw kinderen. Wat kunnen ze bang zijn voor alles wat nog kan gebeuren voordat ze sterven. Wat kunnen ze lijden onder wat er gebeurd is in het verleden. O getrouwe ontfermer. Als ze u verwachten, verbeiden. Laat niet varen wat uw hand begon. Want u ziet wie op uw bijstand wacht. Omdat u trouw houdt tot een eeuwigheid. Amen. Laten we zingen tot slot op Psalm 146. En daarvan het vierde vers, Psalm 146, vers 4. Dan gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.